Schrijf dus
en
prijst
de dag. Beschrijf niet de periode van Patmos vooruitkijkend. Hij kijkt eigenlijk kijkt hij ineens vanuit die dag des Heren rond. En dat kan je bewijzen in de tekst, dat weet u wel. Zoek maar op, Openbaring 1. Boodschap aan de gemeente, weet u nog? En wat zegt Johannes tegen de gemeente? Maar de gemeente is verleerd om te luisteren. En de gemeente die vult woorden met eigen gedachten in. Maar Johannes zegt, en dat zijn heilige woorden, en u moet ze nu verstaan, na zo'n lang betoog moet u het al lang begrepen hebben, dat dat zo belangrijk is. Openbaring 1, vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, hij was een Jood, en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord God en het getuigenis van Jezus. Hij was verbannen. Ik kwam in vervoering des geestes, niet op de dag des Heren op een zondag, maar ik kwam in vervoering des geestes in de dag des Heren. Ik kwam in vervoering des geestes in de dag van gericht terecht. Daar stond hij ineens met zijn beide voeten in. En de Heer liet de hele zaak afrollen. Wat er over 2000 jaar zou geschieden. En dat beschrijft hij. En dan moet hij schrijven aan de engel die bij de gemeente in Efeze is. De Tsibur Shaliach. Dat is de engel die belast is in de Jodengemeente met het voorlezen van de binnengekomen post. Dat heeft niets te maken met een christengemeente zoals wij die bedoelen. Maar er zal een gemeente te Efeze ontstaan in de eindtijd, die dan dit lezend begrijpt dat het op hen slaat, dat ze in de dag des Heren komen. Nog een keer, dat is verwarrend, als ze de achtste dag de dag des Heren zijn gaan noemen. Maar Johannes, ik Johannes, uw broeder en deelgenoot, in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. En ik kwam in vervoering des geestes in de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was een geluid van vele wateren, en hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aanzien was gelijk, de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle aionen. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Dan gaat de boodschap aan de gemeente feitelijk beginnen. Boek Openbaring is niet een boek voor christenen, maar is de openbaring van Jezus als de Messias aan Johannes. En Johannes wordt daarvoor verplaatst een aion verder. Wij die het plan der aionen kennen, begrijpen dat helemaal. De toekomstige eeuw, waar iedere profeet van Israël over geschreven had, dat er dan de Messias zou zijn. Hij werd verplaatst, niet op, maar in de dag des Heren. En de antichrist, die is niet geweest in Nero, maar het was er ook eentje, een kleine. Adolf Hitler was er ook een. Allemaal haters van Gods volk. Haman was er ook een. Hij wilde in één klap het hele volk uitroeien. Maar de grote, de culminatie van alles wat zich verzet tegen de Christus, dat is in de toekomst. Dat is net voor het aanbreken van de dag des Heren als gerichten, als weeën over de wereld zullen gaan. Dan komt er een klein vuurgericht. Ik heb u dat wel eens verteld. Ik heb u dat wel geleerd. Dacht ik. Kijk, dat zou u zo kunnen zien. Als dit... Mooi, ik vind het mooi. Ja. Nee, ik kan niet tekenen, maar ik vond het zo mooi. Nee, meestal maak je daar niet zozeer een eiertik van, maar... Dus gewoon mooi. Nou... Ja, nou moet ik het van de band af laten halen natuurlijk. Die mensen begrijpen niks van eieren tik natuurlijk. Er zijn ook veel Rotterdammers die dit horen. Ja, nou komt het moeilijker natuurlijk. Maar als je helemaal goed tekent, is dat niet zo moeilijk hoor, voor jullie. Heeft u begrepen, dat is Amerika. Heeft u begrepen. Dan is dit de Atlantische Oceaan. En dan heb je hier dingetjes liggen, hè? Zo, hier zit op het ogenblik die man moeilijk te doen, hè? En dan heb je dan Israël. Zie je, de Jordaan, duidelijk Jeruzalem. Oh nee, het ligt daar, sorry. Ja, ik had geloof, ik had het even in de zee verplaatst. Nou, heel die grote wereld, dat bedoel ik alleen maar. Amerika, San Francisco, Andreas Kloof. Andreas Kloof. 10 jaar geleden, 75, hebben ze voorspeld, niet zomaar iemand, maar het hoofd van de meteorologische dienst, die toen afscheid nam, zei dat er met 25 jaar een aardbeving werd verwacht bij San Francisco. San Francisco, ik dacht even aan heilige Franciscus. Ja, dat was een prediker. Hele wonderbare man, die predikte tegen de vogels. Snap je? Die wist natuurlijk al lang dat de mensen toch niet zouden luisteren. Maar San Francisco, daar wordt in 1975 door het hoofd van de meteorologische dienst voorspeld een aardbeving op de schaal van Richter 11 à 12. Daar zal ik u een computerbeeld van laten zien. Wat er bij een aardbeving in de richterschaal 11-12, wat er dan gebeurt met de wolkenkrabbers. De man die dat dan vertoont, die zegt daarna geen woord meer. Hij zegt alleen, ik geloof dat hij zegt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Staat er niets meer. Werd in 1975 binnen 25 jaar voorspeld. Hoe kunnen ze dat doen? Dat konden ze toen ontdekken aan het niet ontploffen op andere plaatsen, werken van vulkanen en zo. Nou loopt er over de aarde, dat is aardig. Nou, aardig. Maar loopt een scheur. Dat noemen ze een slenk. Dat is een breuklijn in de aardkorst. En die loopt dwars door Amerika. En die loopt door de Atlantische Oceaan. En dan gaat hij onder Spanje door. En dan gaat hij zo naar de Olijfberg. Hé, Dat is een ritssluiting van God. Geheim wapen. Alle aardbevingen die plaatsvinden, zo'n beetje, vinden plaats op die breuklijn waar de Schollen, heet dat, Schollentheorie, de continenten tegen elkaar opbotsen. En dan opkrullen, als het ware, even. En dan heb je aardbevingen in Italië, in Griekenland, in Turkije, of in Tunis, Marokko, enzovoort. Dat gebeurt allemaal op die lijn. En dit ligt dan onder zee. Nou heeft de Heer, die doet alles dubbel. Hij heeft nog ritssluiting. Nou, aardig is dat, als je dat weet. Die begint hier. Of ik moet zeggen, begon daar. Noorden van de Jordaan. Loopt door de hele Jordaanvallei. Gaat dan door de Dode Zee. Gaat dan door Arabië. En maakt dan een bocht en eindigt bij Tanganyika meer. Die slenk, die breuklijn op de aarde kost, die is sinds 1900, ik dacht 78, maar vergeet me dat jaar van mij, is die gaan scheuren verder. En die is gescheurd nu naar Turkije toe. En die is hier gespleten en loopt door de Eufraat, de rivier de Eufraat. En de Bijbel zegt dat de rivier de Eufraat op een dag zal droogvallen. Dan ben ik met Openbaring 9 bezig. Hoe kan nou een wereldrivier droogvallen? Toen we met satellieten deze scheur hebben kunnen volgen, begrijpen we het. Als er iets meer speling komt, is het water weg. En dan komt er een leger van 2 × 10.000-tallen, van 200 miljoen, van het noorden vandaan. Hier ligt China. China heeft in 1968 bekendgemaakt dat ze 200 miljoen soldaten onder de wapen hebben. Bijbelse getal. Hier zit Egypte. Een vriendelijke bondgenoot of een vriendelijke vijand of zo van Israël. Nou, als de Heer dat opentrekt en dat opentrekt, dan weet niemand meer waar hij zich bergen moet. Nou, de film die ik u wil laten zien, die laat dan iets duidelijk worden van zulke soort mogelijkheden. En als je daar niet tegen voelt, moet je niet komen kijken. We zullen hem wel draaien deze week. We hebben hem ook vorige keer gedraaid. Maar dat is geen verplichte lesstof hoor. Dus als je zegt, nou dat hoeft voor mij niet. Kan best. Want daar heb je een goed argument voor. Want wij zijn niet gesteld tot deze toorn. Wij zijn gesteld tot zaligheid. Tot redding. Voor des toekomende toorns. Dat is een geweldige zaak is dat. Dus ik zeg die dingen niet opdat u zou zeggen, hé, dat beklemt mij een beetje. Maar u moet het Bijbels getuigenis eronder houden. Die hele wereld, met al die mensen met die grote mond. Met al die goddelozen die God uit zijn eigen schepping hebben geschreven. Die weten precies waar de breuklijnen liggen. Ze geloven alleen niet dat er ritsluitingen van God zijn. Die een almachtig God kan opendoen wanneer hij wil. En er zal geen mens zijn die zich kan verweren. Moet ik aan denken in dat vreselijke lijden wat ook bij die breuklijn te maken had. Hè? Was niet 5 meter modder? Niet te keren. En het een na het ander speelt daar op die lijn. San Francisco heeft een man die heeft zo'n dik boek gemaakt. Het rampenplan. Waar alle ambulances enzovoort verdeeld zijn over de 2 gedeelten van de stad, omdat ze dit spoedig verwachten. Ze weten dat allemaal hoor, ik vertel geen geheim, ik vertel gewoon de krantenberichten, vertel ik gewoon. Gods wapen, Gods geheime wapen over de wereld. Wat dacht een mens dat hij zich kon verheffen tegen God, omdat ze zich vergisten? Het is de dag des mensen, de mens staat nu centraal, de mens mag het doen, de mens mag zijn onvolkomenheid bewijzen. En als de mensen dan zo'n puinhoop van in zijn milieu heeft gemaakt, dan komt ze hier en gaat richten. En dan zijn die aardbevingen enzovoort zijn heel goed denkbaar. En dan gaat de Heer zijn heil doorzetten, dan stuurt hij zijn zoon, zijn Christus. Dan maakt hij een nieuwe aion. Dan zullen ze 1000 jaar in zo'n ontzettende gezegende omstandigheid zijn. Dan zal er geen duivel meer zijn die los kan en de mens kan verleiden. Dan zal al het kwaad op de achtergrond als het ware zijn. Latent zijn. En aan het einde van die 1000 jaar zal iedereen opnieuw over de breedte der aarde achter Satan aangaan. Dan is bewezen dat de zonde zit niet in de omstandigheden van de mens, maar de zonde zit in de mens. En dan komt de Heer met zijn nieuwe hemel en zijn nieuwe aarde. Zo groot, zo heerlijk, zo geweldig, zo enorm, zo niet te beschrijven, moet u ook niet van mij verwachten hoor. Ik kan alleen maar stamelen als we aan dat gedeelte gaan beginnen. Zo heerlijk, zo groot, hij is een almachtig God. En hij zal door al dit plan der tijdperken, zal hij zichzelf verheerlijken. Als een God die liefde is, dwars door alles heen. Dat is niet zo moeilijk hoor. Die dingen kun je zo heel gemakkelijk zelf bestuderen. Nou, Johannes staat dan ineens in de dag des Heren, kijkt rond op bevel van God, moet het opschrijven, moet schrijven tegen die gemeente. Als laatste waarschuwingen, de weeën gaan los. En dat is de toebereiding op de komst van Christus. Dus het was niet op een zondag. Het was niet op een dag des Heren. Maar het was in de dag des Heren. Zo zegt het woord van God dat. Dat kleine woordje op heeft u veranderd in. En dat is 100%ig. Dat kunt u verder wel naslaan. Ik hoorde net een goede vraag, want er zei iemand tegen me, is dit dan aan het einde van de derde aion? Van de volgende aion dus. Niet aan het einde van 1000-jarig rijk, dat is de vierde aion. Dan verbrandt alles. Wij leven in de derde aion. Dus het einde van de derde aion, als de gerichten Gods gaan komen en de dag des Heren aanbreekt, dan gebeurt dat door weeën. Dat is wat ik u probeer nu te schilderen. Dan blijft de aarde intact. Aan het einde van het 1000-jarig rijk verbrandt de aarde en de hemelen. Wat daar dan maar mee bedoeld wordt. En dat was een goede vraag. Ik heb dus dit getekend. Waarvan meteorologische diensten, waarvan wetenschap, waarvan metingen over nog heel andere zaken proberen aan te geven wat daar de prognoses van zijn. Voor welke tijd. En dat is dan die film die ik u gezegd heb. En ik had stemmen gehoord, tenminste Ger zei dat, dat u toch graag wil dat die komt. Dus we zullen die tv laten komen. En we zullen dan draaien voor degene die het wil. Ik denk aan morgenavond. Iets eerder eindigen, 9:30 eindigen en dan 50 minuten die film voor degene die dat willen. We gaan terug naar Stenzel. De crisis in het boek Openbaring verplaatst ons naar een andere dag. En met crisis is dan bedoeld verbranding van de hemel en aarde. En daarna komt de dag Gods, begint Openbaring 21. We hebben nu de dag der mensen. Daar staat bij 1 Korinthe 4 vers 3. Maar als u nou de MBG-vertaling opslaat, dan staat er heel iets anders. En daarom is het goed dat u het even opzoekt. Want anders denkt u later, hij heeft ons geloof ik wat wijsgemaakt toen. Maar ik maak u op die manier niet iets wijs. Ik hoop u wijzer te maken. In 1 Korinthe 4, daar staat boven de enige rechter, en dan staat het woord de dag der mensen, de mensendag, dat staat dan in het derde vers. U begint te lezen bij het eerste. Paulus zegt dit, zo moet men ons beschouwen. als dienaren van Christus. Aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. En voor zulke beheerders, een beheerder, dat is feitelijk een uitdeler, weet u dat? Dat is, ik dacht dat een rentmeester, hè? Een beheerder, een rentmeester, ik dacht dat hij altijd moest zorgen voor de centen. Maar dat is niet zo, weet u dat? Die moet het geld zo goed mogelijk uitzetten. Dan brengt het meeste op. Die moet dus helpen beleggen. Paulus, die is een beheerder van de geheimenissen Gods. Hij deelt ze uit. Dat is geweldig. Hij gaat er niet op zitten en zegt zo, die zijn van ikke. Geheimenissen Gods is niet, daar mag je niet over praten. Maar die moet je van de daken afroepen. Want een geheimenis is geheim, zolang het niet geopenbaard is. En de geheimenissen van de verborgenheden van voor de aionen heeft Christus Jezus geopenbaard aan Paulus en toen mochten ze bekendgemaakt worden. Ze hebben mij wel eens verweten, Cor van Hoef is met de geheimenissen bezig. Daar mag je niet over praten, moet je over zwijgen, worden mensen geestelijk lui. Maar zo is het niet. Paulus zegt tegen Timotheus, beveel en leer dit. Hierom worden we gesmaakt. Dat God een heiland der wereld is. God een heiland is van alle mensen. Redder staat er dan. In zonderheid van de gelovigen. En nou beveel en leer dit. Paulus was de geheimenissen toevertrouwd. Petrus niet. Johannes niet, Jacobus niet, Filippus niet. Heel hem allemaal niet. Paulus alleen. En die heeft ze niet verborgen. Ik zat op catechetencursus en dominee begon dan te vertellen wat een geheimenis was. En op laatst durf je niet meer te knipperen, zo geheim was het. Hij herhaalde 10 keer dat het eigenlijk mysterium was. Maar hij heeft nog nooit verteld wat eigenlijk het geheimenis inhield. Dat hield hij zeker geheim, voor zijn vrouw of zo, thuis. Maar van de kansel moest dat eraf. Geheim is God, dat is de verzoening in het bloed van onze Heer. Van alle mensen. Ongelooflijke zaak. Nou, voor zulke beheerders van die geheimenissen is dit tenslotte het vereiste. Dat is de enige voorwaarde. Betrouwbaar te blijken. Niet die geheimenissen veranderen, niet ze bezwijgen, niet eromheen zeilen, niet proberen je functie toch te houden en helemaal niet. Gewoon betrouwbaar. Ook al is het aanstootgevend. Betrouwbaar te blijken. Nou, zegt Paulus, nu raakt het mij zeer weinig, hoor. Of ik al door u of door enige dag des mensen, onder de dag des mensen, beoordeeld word. Daar staat het woord. Dan staat de mens centraal. En de mens maakt het uit. En de mens mag laten zien dat hij volkomen onbekwaam is om zijn milieu te beheren. Hij is zo knap dat hij zelfs kerncentrales in Kiev kan bouwen. Hij kan alleen niet voorkomen dat de koppen doorgloeien. En dat wij nou geen spinazie mogen eten, maar dat is niet zo erg. Nee, heb ik nooit graag gelust, maar denk aan die duizenden doden, die verzwegen worden. En ze hebben nog 26 van die dingen staan. Nou, het is de dag des mensen en de mens kan zijn milieu niet beheren en de mens die kan geen dag vrede hebben en een mens gunt het licht in een ander mens zijn ogen niet. Weet u dat? Van een mens kan je weinig verwachten. God gaat het ook aantonen in de dag des Heren. En mogen jullie laten zien, nou zijn alle omstandigheden anders, hè? Je kon steeds zeggen dat jij er niks aan kon doen. Nou, Satan gewonnen, Christus regeert in gerechtigheid. Grote heerlijkheid in het land Israël, centrum van de wereld. Wat doe je nou? We gaan Satan achterna zo gauw als je hem weer loslaat. Daar komt het dan op neer. En daarmee is dan aangetoond de zonde zin de mensen niet. De mens is afhankelijk van omstandigheden. U bent nooit afhankelijk van omstandigheden. Nooit. Degene die in u is, is meer dan die tegen u zijn. Ik heb gisteren gesproken over tempel. Ik heb u gezegd, je bent een tempel Gods, ben je. Dat is een geweldige zaak, weet u dat? Dan is er feitelijk waar u komt. Daar is feitelijk de zaak geheiligd. Weet u dat? Dan maakt u uit, omdat u komt. Gods heilige geest in je. Wat een ontzaglijke, ja, bewustwording zou dat kunnen zijn voor ons gedrag, hè? Dat zijn we. Wij zijn niet afhankelijk van omstandigheden. We hebben een machtige Heer die gerust met ons door duisternis heen durft. Die hoog durft te gaan, die laag durft te gaan. Die ons gewoon opleidt om in zijn dienst gebruikt te kunnen worden. En als die je opleidt, dan moet je wat meemaken. Anders heb je een opleiding gehad. Ik heb mijn opleiding gehad in Amersfoort. Schoten ze over je hoofd heen. En er stond er zo een of andere gek. Stond een, nou, meneer, die dan het sterfstreep meer had, weet je wel. Die schreeuwde dan dat als je je hoofd niet naar beneden hield, dan mocht 6% sneuvelen tijdens de opleiding of zo. Nou, ik vond 6% erg veel. Ik denk, ik vond er eentje al veel. Snap je? Maar dat doen ze, omdat je later, als je aan het front komt, dan kan je natuurlijk niet helemaal wegkruipen. Dan moet je stormen. Dat begrijp ik wel. Dan moet je eraan gewend zijn. En daarom wordt er op u ook wel eens geschoten, natuurlijk op een heel andere manier. Moet je niet water zien branden. Maar de Heer is in je. Ik hoef niet te vluchten, ook al zit de vlucht gelijk in je knieën. Zit in ieder mens' knieën de vlucht. Dan wil je iets anders doen, je wil weg, je wil, hoeft niet voor mij en zo. Dan heeft ieder mens heeft dat, heb ik ook hoor. Heb ik iedere zondag als ik naar voren loop. Dan knikken mijn knieën en die zeggen eigenlijk ga maar terug. Oh. Weet je wel, ik moet dan toch, want anders zitten jullie voor gek een poos te wachten. Nee, ja, Ger die zou onmiddellijk organiseren dat we begonnen met liederen zingen. Snap je? Die zit nooit voor de gat gevangen, die zou wel wat. Maar dat gevoel heb ik dan. In het begin zei ik tegen mevrouw, maar mocht ik niet zeggen. Ik zeg, soms sterf ik 7 doden. Maar dat vond ze eng klinken, dus heb ik nooit meer gezegd. Maar zo ervaar je dat. En dan toch bewust, hè, dat de Heer wil het doen. De Heer doet het. Wat dacht u vandaag? Als daar dan zoveel mensen zitten, ik weet niet hoeveel. Maar het was zwart van de mensen, hè. Op tafel zaten ze, kinderen zaten voorbeeldig. Zoveel mensen, zoveel. Nou, ga dan maar het woord brengen. Mensen die misschien kritisch ingesteld zijn, dan weet ik wat. Ik ga het maar doen. En als hij het niet doet, ik kan het niet hoor. Ik kan het beslist niet. We hoeven nooit te vrezen, we hoeven nooit weg te lopen. Dat is geweldig. Nou, Paulus die heeft helemaal maling aan of hij onder de dag des mensen beoordeeld wordt, ja of nee. Er is maar één die me beoordeelt, dat is de Heer. En die heeft me vrijgesproken. Heel simpel. Hier vindt u het woord mensendag. Dag des mensen. En we waren bezig met de dag Gods. Nou, dat kan je ook erg duidelijk zien in de Bijbel. Wist Petrus al van? Daar wist Johannes van. Dag Gods. Die noemen ze ook zo letterlijk. Dag des Heren. Wist ook de profeten van. Laten we daar maar beginnen. Jesaja sprak over de dag des Heren. In Jesaja 2 vers 12. Jesaja 2 vers 12. En doordat Jesaja daarover schreef, wist iedere Jood van de dag des Heren en keek daarnaar uit. Want dan zou de Heer dan komen en met vreselijk gericht de heidenen eronder brengen. En de Joden zouden dan eindelijk gerechtvaardigd worden. Zo wist een Jood dat uit de profeten. Jesaja 2, in het zegt 10e vers, vallen we midden in zo'n stukje. De dag des Heren tegen al wat hoog is, staat erboven. Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. De verwaate ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen. En de Heere is, en de Heere alleen is te dien dagen verheven. Want er is een dag des Heere, een dag van de Heere der Heerscharen, tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worden tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur, tegen alle schepen van Tarsus en alle kostbare kunstschatten, dan wordt de verwatenheid der mensen van de dag des mensen, wordt dan bedoeld, die hoogmoed, een god uit zijn eigen schepping schrijven. Zit er zo'n pleurkje in de brugklas, ik doe niet meer aan God, zegt hij dan. Hij kan het geen eens uitspreken. Schrijven kan niet, zeker niet. Eerlijk, God kunnen ze niet schrijven, schrijven ze allemaal met een klein letter, allemaal. Hebben we nog nooit gehoord van God met een hoofdletter. Dat kon niet uitstaan bij repetities. En dan doet zo'n pleurtje, doe niet meer aan God. Mijn vader en moeder ook niet meer. Zo. Joh, dat is fijn. Ben je op christelijke school gekomen? Ja, dat was dichtbij. Oh. Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen. En de trots der mannen vernederd. En de Heere alleen is te dien dagen verheven. En de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Profeet Jesaja over de dag des Heren. Israël wist, dat zou een dag van gericht zijn. Niet voor hen natuurlijk, niet voor hen. Voor de andere volkeren. Dag des Heren, dat kunt u ook heel duidelijk zien als Petrus spreekt in Handelingen 2 vers 20. Petrus wist er ook van hoor, zei ik net. Handelingen 2 vers 20. Dan is Petrus vol van de Heilige Geest, hè? Dan is de Pinksterdag wordt vervuld. En dan spreekt hij over de laatste der dagen, zegt God. En in 20e vers zegt hij, de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn al wie de naam des Heren aanroept. Behouden zal worden. De weeën waardoor het koninkrijk doorbreekt, waarop de dag des Heren begint. Peter schrijft er zelf ook over in 2 Petrus. 2 Petrus 3. En dat kunnen we heel goed gebruiken, dat Bijbelgedeelte 2 Petrus 3. Want dan spreekt Petrus gelijk ook over de dag Gods, over Nieuwe Jeruzalem, erachteraan. Twee Petrus 3. Beginnend in het vijfde vers maar. Of vierde vers. Hoor je die hoogmoedige mensen? 2 Petrus 3 vers 4. Waar blijft de belofte van zijn komst? Haha. Zeggen ze al zo lang, maar dat komt niet hoor. Waar blijft die? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van de begin van de schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn, en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard, tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als duizend jaren, duizend jaren, als één dag De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen in gloeien opgelost worden. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht met ijver wachten op de aanwezigheid van de dag Gods. Dus als hij schrijft over het duizendjarig rijk wat eindigt met verbranding, dan roept hij ze op om het ijver te wachten op de dag Gods die achter het duizendjarig rijk aankomt, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij wachten echter naar zijn belofte op nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Waarom heb ik zover doorgelezen? Hier erkent Petrus Paulus' brieven als goddelijke geschriften. En hij zegt gelijk, ze zijn niet zo simpel. En dat weten we wel. Dat merken we wel eens op kritiek als we bezig zijn met UR of wat ook. En dan is het allemaal zo moeilijk soms. Hè? Het is niet moeilijk hoor, je moet alleen 3 keer lezen, dan weet je het ook. Maar het is soms moeilijk te verstaan. Vooral als je de zaken helemaal in elkaar drukt. En er is geen antichrist meer komende. En er is geen duizendjarig rijk. En er is geen nieuw Jeruzalem. Of je laat het allemaal op elkaar vallen. Dan krijg je allemaal verdraaiingen van de schrift. Wat ons standvastige lieden tot hun eigen verderf mee bezig zijn. Maar Paulus wil dat we de schriften recht indelen, recht snijden. En die geweldige woorden Gods spellen, overdenken, overbidden, horen, verwerken, opnieuw horen. Misschien voor de 10e keer, kan niet schelen. Voor de 10e keer vertellen. Totdat we zeggen, nou heb ik het. Nou, dit punt heb ik te pakken. Zo wil de Heer dat we bezig zijn. En dat vindt u ook, anders zat u niet hier. Natuurlijk, dat is logisch. Waarom ben ik mee bezig? We gaan gauw terug. De dag des mensen, de mens staat centraal. De dag des Heren, duizendjarig rijk. De dag Gods, Nieuwe Jeruzalem. Het woord dag in de Bijbel kan je opvatten als het licht is. Van donker tot donker. Dat is een dag. Je kan een dag ook opvatten in de Bijbel, dat is echt Joods, die begint met de avond. Nieuwe dag begint 's avonds ongeveer om 6 uur. Bij het verschijnen van de eerste 3 sterren. Dan begint de nieuwe dag. Dat is heel zinvol natuurlijk. In Israëls geschiedenis is het begin ook zwart hoor. En ze moeten naar de dag toe, naar de heerlijkheid toe. Begin met de nacht hoor, heel de geschiedenis. Israël begint 's avonds, als het donker wordt, begint de nieuwe dag. En die loopt dan tot de volgende avond. Je kan ook dat de dag noemen. En het was morgen geweest en het was avond geweest, de eerste dag. Kan je dus 12 uur opvatten, je kan hem 24 uur opvatten. Petrus zegt, vergis u niet. Een dag kan ook zijn 1000 jaar. En 1000 jaar als een dag. Dat zegt hij omdat de psalmist dat ook zegt. Dus je hebt ook, ik zou dat willen noemen, dagen Gods. Dan moet je denken, een dag is 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. Een dag kan ook zijn als het kenmerkend voor iets is. Noemen ze ook dag. In de dag van Noach. Ten dagen van Noach. Dan wordt er eigenlijk een karakter gegeven hoe het toen was, de situatie. En het zal zijn als in de dagen van Noach. En ze zullen te huwelijk geven en te huwelijk nemen. En plotseling zal het verderf te zijn. Dat kan je zo aanduiden. Dan spreek je ook van dag. En je kan spreken over een onbestemd tijdperk met een bepaald karakter. Nu heeft de mens het voor het zeggen. En de mens is in onschuld neergezet. En door zonde is er een geweten gekomen. En toen heeft God die mens toch toegerust. En heeft hem na zijn geweten, heeft hem bestuur gegeven. Hij mocht recht doen, recht spreken. Hij mocht instellingen stichten. En toen heeft God belofte gedaan. Abraham. En in Abraham en zijn zaad, rechtvaardiging van alle goddelozen. Uiteindelijk. En toen dat nog niet ging, in die dag des mensen heeft de Heer de zoon gegeven. En hij is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. En toen ze daar nee tegen zeiden, toen heeft de Heer de geest gegeven aan alle die zich naar hem uitstrekken en naar zijn woorden luisteren. En ook dat zal niet helpen. En dan zal de gerichten moeten komen, dan is de dag des mensen afgelopen, jullie hebben er niks van gebakken, zegt de Heere God. Nou komt mijn dag, de dag des Heeren. En na 1000 jaar loopt dat af. En dan zegt God, en nu komt de dag Gods. De Almachtige. Oh, dat is zo enorm. Dus dag kan je op verschillende manieren opvatten, hè? We lezen in stencil. En we schieten lekker op, we hebben al 7 zinnen gedaan. In de dag der mensen heerst de mens. Want God stel de mens in de gelegenheid zijn onbekwaamheid te bewijzen. Vind ik leuk, ik heb dat losgemaakt van elkaar. Ik denk, valt het je goed op? De mens in zijn verwatenheid, in zijn hoogmoed, in zijn grote mond, in zijn ruimtevaartprojecten enzovoort en enzovoort. De mens die denkt dat hij God is, die mag alleen in deze periode zijn onbekwaamheid bewijzen. En dan zal de Heer het doen. En die voert het dan met vaste hand naar het einddoel toe. Alleen de Heere zal verheven zijn, Jesaja 2 vers 12 en vers 10, in de dag des Heeren. Dan zijn die verwaten mensen neergebogen. Dan zal hij heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dan zal degene die niet optrekt van de buurvolken om loofhuttenfeest te vieren in Jeruzalem, op die zal geen regen vallen. Dan valt er niet te spotten met de Messias, die ze in zijn gezicht konden slaan toen hij als mens kwam. Die ze een doornenkroon konden opzetten en een koningsmantel om en een koningsspel met hem spelen. Profeteer dan, als gij de Christus zijt. En hij zweeg. Zijn dag kwam nog. Dan zal hij heersen met een ijzeren staf over de heidenen. Het is nu de dag des mensen, laat je onbekwaamheid bezien en sla de Christus. Ik heb je lief gehad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is volbracht. En nou komt de volgende aion, in principe. Ook al zal het dan nog 2000 jaar duren om een gemeente uit te roepen. Uit de heidenvolken, als mijn instrument, om al wat in de hemel is te zegenen. Dan komt de dag des Heren. Hij is Israëls God. Hij is Israëls God. Wie? Onze Heer Jezus. Dus geweldig is dat. Dat wilde ik u laten zien, maar ik heb al gezien dat sommigen met verdraaide nekken hebben zitten lezen wat er stond op wordt. Maar ik had het een beetje geheim willen houden. Tot nu. Er zit veel onderwijzend personeel in de zaal. Die zitten te kijken hoe bouwt je zijn les op. Begrijp je wel? Nou, dat heb ik dan zo overgebouwd. Hier staat heel wat op bord. Niet zo moeilijk hoor. Ik kan het wel uitspreken. Ik wil het wel voor u lezen. Yeshua. Ik zal je wel anders moeten zeggen. Maar ik roep het aan de dominee bij. Hanotzai. Wemelek. Hayedudim. Dat stond boven het kruis. In het Latijn, in het Grieks en het Hebreeuws. En een Jood, die kon dat heel goed lezen. En ik heb gedaan wat een Jood heeft gedacht. Hij had de eerste letters, die zeiden precies wie er hing. Daar hing JHWH, Yahweh. Daar hing zijn God. En dat was voor een Jood zo afschuwelijk dat hij naar Pilatus is gegaan en heeft gezegd, kan je dat er niet afhalen? Want we hebben Yahweh gekruist, dat stond er eigenlijk. Terwijl er in het Grieks en het Hebreeuws en in het Latijn stond, Jezus de Nazireer, koning der Joden. Waren het de initialen, de eerste letters van de godsnaam die de Jood niet durft uit te spreken, want die naam is hem heilig. Yahweh. En de Heer riep Mozes en Mozes zei, moet ik gaan, o Heer, ik kan niet gaan naar Farao. En de Heer zei, ga. En hij zei, wie moet ik dan zeggen die me gestuurd heeft? En de Heer zei, zeg maar, ik ben. Yahweh. Ik ben de eeuwige, ik ben bij je, ik hou van je, ik ga met je mee, ik laat je nooit in de steek. Ik weet niet, er zijn boeken volgeschreven wat dat zou kunnen betekenen. Maar het is altijd tegenwoordige tijd. Yahweh. En als een Jood in een tekst die tetragram ziet staan, die vier letters ziet staan, dan mag hij maar één keer uitspreken voor het onderwijs. Zodat iedere Jood van kindsbeen de godsnaam kent. De Heer van het verbond. Daarna mag hij nooit meer uitspreken, de rabbijn die les geeft, voor deze groep. Want dat zou een vloek betekenen. En iedere keer als hij de naam leest van de Heer, de geopenbaarde naam, die het wezen van de Heer openbaart, dan leest hij Adonai, Heere, een titel. Dat stond boven het kruis. Yeshua, Anotzai, Wemelek, Hayedudim, JHWH, Yahweh. En Pilatus zei, wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Heidenen die de wet niet kenden, hebben de wet vervuld. Pilatus wist niet wat hij moest doen van God. Duidelijker kon het niet gezegd worden. Toen ze hem daar aan het kruishout lieten nagelen. Daar hing hun Heer. Dat is, ik geloof Johannes 19, vers 19, als ik het wel heb. Dan in het Hebreeuws. Ik denk, dat moet u toch weten. Heb ik niet van mezelf hoor, dat heb ik een boekje van gekregen van Evert van der Poel. Ik kreeg het van Sjaak de Winter. Hij zei, wist je dat? Hij zei, maar de Joden zagen dat gelijk, zegt Van der Poel. En ik dacht, dat is toch fijn. Hij is Israëls God. En als hij verschijnt dadelijk en zijn voeten zet op de olijfberg. En de olijfberg zal splijten. Want de slenk loopt van oost naar west. En Zacharia 14 zegt dat als Jezus zijn voeten zet op de olijfberg, zal de berg naar noord en zuid vallen. Dan zullen ze zien op hem die ze hebben doorstoken. Dan zal gans Israël zich op de borst slaan. Want ze zullen zien die Jezus, de gekruisigde, dat was de Messias. En in één dag zal de Heer alle zonden van zijn volk wegdoen. En zijn koninkrijk zal doorbreken. De Aion, waar iedere profeet naar wees. En waar iedere rechtvaardige Jood zal mogen zijn. En de anderen zullen er van buiten gesloten zijn in de dood. Verloren. Niet verdoemd. Dat woord is verzonnen door een vrome christelijke kerk. Maar ze zullen verloren zijn. Ze zullen omkomen in gerichten, betekent dat. En op een dag zullen ze opstaan. En uiteindelijk zal de laatste vijand, dat is de tweede dood, vernietigd worden. Dan zijn we aan het einde van de dag Gods. En wat het dan wordt, daarover spreekt de Heer niet. En daarom kunnen wij er ook nu dan zwijgen aan toe doen. Wij zullen met elkaar danken. En alleen de Heere zal verheven zijn in de dag des Heeren. Hij is Israëls God. O Heer, wat geweldig als Israël zijn God zal herkennen. Waarmee ze in verbondsverhouding staan. Niet omdat zij dat verbond moesten houden, maar omdat u het alleen gesloten heeft in uzelf. Want u bent de trouwe, de waarachtige. Heere, wat enorm dat wij mogen weten. Dat u, onze Heere Jezus, onze gekruisigde, onze opgestane Heer, onze verheerlijkte Heer, o Heer, dat u mogen aanbidden als Christus Jezus. Heer, wat een geweldige zaak is dat. Heer, en wat enorm dat we uw Bijbel, Heer, als het machtige woord van God in zijn diepste bedoelen mogen verstaan. Dat we daar honger hebben en verlangen naar hebben, Heer. Meer van uw heerlijkheid te horen, Heer. Heer, dat de hoop groeit in ons hart, Heer. Dat wat er ook gebeurt om ons heen, Heer, dat we onze blikrichting kiezen, niet naar beneden, maar omhoog naar u. Heer, daar zijn we mee bezig op dit plekje grond. Het was een geweldige dag, Heer. Het was ook uw dag, Heer. Het was de dag van uw verheerlijking, Heer. Dat u ten hemel voert. Als een bewijs, Heer. Dat heel uw werk compleet was. Daar mankeerde niets aan. Het is niet volbracht voor vrome mensen. Het is niet volbracht voor hen die geloven. Maar het is volbracht. Opdat God naar beneden kon veranderen. En zijn liefde kan openbaren over elk schepsel. O Heer. Dank u wel dat u ons door uw woord ruim van binnen heeft gemaakt. Dat we ons verheugen, Heer, op die dag, op die dagen. Dat we ons verheugen, Heer, dat u tot uw doel komt met elk schepsel. Dat iedere tong, Heer, dat iedere knie, dat ieder creatuur, Heer, tot erkentenis de waarheid zal komen. O Heer, wat bent u groot en wat is het geweldig om tegen u te mogen zeggen, onze Heer, en tegen uw Vader, mijn Vader. Heere, wat hebben we machtige Vader. Heere, willen we u voor danken, loven, prijzen, Heere, in die ene naam, in die nooit genoeg geprezen naam, in Jezus' naam. Amen. Alle zegen voor de heidenvolkeren komt door het volk Israël. Voor de heidenvolkeren. Die zullen dadelijk gezegend worden en Israël zal het kanaal zijn. Daar waren ze voor geroepen. Dat is hun bediening. Niet omdat ze goed waren, maar omdat ze misschien wel hardnekkig waren. Klein volkje was. God heeft zich aan dat volk verbonden. En zoals we zullen zien, komt God de mensheid nog veel dichterbij in zijn dag. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De schrift spreekt over drie hemelen en over drie aarden, waarvan Johannes in een visioen de derde ziet. Niet drie naast elkaar, het blijft dezelfde hoor. Het is die aarde die neergeworpen wordt en onder water gezet, in een verschrikkelijk gericht. Genesis 1 vers 1. Het is die aarde die weer een gericht krijgt in de zondvloed. Het is die aarde die, en uiteindelijk verbrandt die aarde. En dan komt er iets heel nieuws. En dat is het doorbreken van de dag Gods. Dus die eerste twee keer krijg je niet twee aparte bollen, maar met die bol gebeurt iets. Onder water gezet. Herschepping, reparatie. En dat noem je dan de tweede, en dan zou je de andere kunnen noemen de derde. Je zou ook kunnen zeggen, het is en blijft de eerste, dan is de nieuwe die komt, dat is dan de tweede, zo zou je het ook mogen zeggen. Daarom vertalen we in Openbaring 21 vers 2 of zo, als er gesproken wordt over de nieuwe aarde, dat de vorige er niet meer was. Die is dan weg. Wij leven op de tweede, daarom staat tweede tussen haakjes. Het is diezelfde aarde, maar er is wat mee gebeurd. Hij is gewassen. Over de eerste aarde lezen we in de regels van Genesis 1 vers 1. En dat is dan alleen het eerste vers. En daar lezen we over de eerste aion. In begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1 vers 1. En het volgende vers zegt, de aarde nu was, werd, is geworden. Alle drie de werkwoordsvormen zijn, moet je een keuze uit doen. De aarde werd woest en ledig. En in het hele denken, evolutionistische denken van de mens, ook van de gelovige mens, is dat geworden, vanaf dat moment begint pas de schepping. Maar vanaf dat moment begint de reparatie van een aarde die al onder water gestaan heeft en die in een volkomenheid heeft verkeerd. Dat maakt de Heilige Schrift heel erg duidelijk. Maar daar gaat heel het theologisch denken aan voorbij. Want vanuit de middeleeuwen hebben we Grieks-heidense begrippen overgenomen en hoe langer hoe meer aan het evolutionistische denken aangepast. Maar er staat in begin. Staat niet in het begin. Het komt niet voor. In begin. Dat is een onbepaald begin. En de wetenschap zegt dat is wel 4,5 miljard jaar geleden. Nou, daar kunnen ze best gelijk in hebben. In begin. Schiep. Niemand weet wanneer het is geweest. Daarom staat er ook geen lidwoord bij. In begin. Schiep. God, hemel en aarde. En dan gaat er met die aarde wat gebeuren. Die wordt nedergeworpen. Even bij het staat tussen haakjes. Even een klein pijltje naar de blanke bladzijde. Oh, u zit anders natuurlijk, ja. Ik heb een boekje ervan laten maken. Dat was makkelijk. Heb ik voor u nog niet gedaan. Want dan ga je vooruit zitten lezen. Snap je wel? Maar u kunt de bladzijde, kladbladzijde, aantekeningbladzijde kunt u gebruiken. Even zetten, onbepaald begin, zonder lidwoord. Zonder het. Onbepaald begin. In een onbepaald begin schiep God hemel en aarde. Fundamentalisten die willen dat weer anders lezen, zeggen het is 10.000 jaar geleden gebeurd. En dan lopen ze helemaal vast met alle mogelijke vondsten die we doen, die veel langer zijn dan 10.000 jaar. We proberen dan God te rechtvaardigen op een verkeerde manier. Het is een onbepaald begin. In begin schiep God de hemel en de aarde. Dit was de oorspronkelijke schepping die niet woest en ledig tot stand kwam. Hoe weet je dat? Nou, onder andere uit Jesaja 45 vers 18. Want er staat, de Heer heeft de aarde enzovoort niet tot een baaierd geschapen. En dan moet je even nakijken wat baaierd is. En dan kom je weer terecht bij de evolutieleer. Want het woordenboek van Dalen zegt, een baaierd, dat zijn ongevormde elementen waaruit de aarde is geschapen. Dat is de oersoep van de heidenen. Door een knal is alles ontstaan of zo. Het is allemaal op zijn plaats gekomen. Maar baaierd, dat betekent eigenlijk die woeste ledigheid. God heeft de aarde niet geschapen tot een chaos, tot een woest en ledig zijn. Maar ter bewoning heeft hij ze geschapen. Dat er met die aarde wat gebeurd is. Dat is heel duidelijk. Dus dit was de oorspronkelijke schepping die niet woest en ledig tot stand kwam. Niet als een baaier tot stand kwam. Maar die later woest en ledig werd. Dat zit hem in die werkwoordsvorm. Die werkwoordsvorm kan je ook bewijzen in het gebruik op andere plaatsen. Het tweede vers van Genesis 1 vers 2 duidt een verschrikkelijke omwenteling aan. Daar wil de evolutieleer niet aan. Die wil alles vanuit niets laten worden tot God zonder kruis. Dat is evolutieleer in de diepste zin, heel kort gezegd. Begonnen met dood, eiwitje, en dan wordt een mens, uiteindelijk, het wordt God, uiteindelijk, als je maar lang genoeg wacht. Dat is evolutieleer. Die willen niets weten van een omwenteling. Maar God heeft nedergeworpen, staat er letterlijk. Kataboile, naar beneden geworpen, de aarde. Bedekt met een watergericht, ontzettend, want de Heilige Geest komt met inspanning, sidderen, staat er. De zaak onder controle houden. En de geest Gods beefde boven de wateren. Sidderde, krachtsinspanning, zou je kunnen zeggen. En dan gaat God spreken. Er zijn licht. En er was licht. En dan gaat God repareren. Dat wat kapot gegaan is. Tweede aion begint dan. Dan is de eerste aion afgelopen. De aarde werd woest en onbewoonbaar en hierop volgde haar herstel. Het ontstaan van de zee, de schepping, letterlijk gezegd voortbrenging. Zo staat het in de tekst, dat de aarde nu voortbrengen in het 10e tot het 13e vers, de derde dag, planten, zaaddragende vruchten enzovoort. In het 21ste vers, zeedieren worden geschapen. Dat is een aparte scheppingsdaad. In Genesis 1 vers 21, en er schiep de grote zeedieren. En ook in het 26ste vers, de schepping van de mens. Nou hebben we vanuit dat Griekse denken, vanuit dat heidense denken, hebben we het woord scheppen tot een soort toveren gemaakt. Weet je wel, er is niets en God spreekt, het staat er ineens. Want men vertaalt een Bijbelvers niet goed. En dan zegt men dat God heeft geschapen uit niets. Maar dat is niet waar. Alles is uit hem. Alles is uit hem. En scheppen betekent mede omvormen. En dat kan je bij de mens heel goed zien. Wij zijn schepselen. En hoe zijn we tot stand gekomen? Niet doordat God zei, daar zei Adam. Maar God nam uit de aardrijk, vormde dat en blies het zijn adem in en het werd een levende ziel. Dat is niet God sprak en het was er. Dat is mythologisch denken. Maar scheppen, dat heeft eigenlijk de waarden van vormgeven aan. Zo zeggen we dat ook bij een kunstenaar natuurlijk. Hè? Dat is een prachtige schepping van Zadkine. Hè? In Rotterdam, de beeld zonder hart. Jan Gat met de paardendijen. En van die dikke benen. Hè? Zegt Rotterdamse publiek, maar het is een mooie schepping.
drukt goed uit dat wat Satine daarmee bedoelde. De stad zonder hart, na een bombardement. Dus schepping, ik kritiseerde dat net ook al, hè? De Bijbel spreekt bij de reparatie van de aarde dat het voortbrengen planten. Dat is heel iets anders als God zei, en het was er. Dat leggen we God allemaal in de mond. Dat zegt de Bijbel helemaal niet. God nam stof van de aardrijk, van de bovenste laag. En vormde de mens, de mens. En dat geweldige wat we dan mogen weten. Hij vormde hem tweeslachtig. Man en vrouw schiep hij hem. In die ene waren twee geslachten begrepen. En God zondert de cellen eruit. Niet de rib. Allemaal kromme vertaling waardoor mensen de geloof in de Bijbel zijn verloren. Maar God zonderde de cellen af, de bolvormetjes zou je haast moeten zeggen. Ze lul. En God bouwde het uit tot één tegenover hem. Nou kon hij lief hebben. Nou kon hij beelddrager zijn. Iets tegenover zich hebben. Het is geweldig, geweldig. Daar zit het huwelijk, daar. Daar zit het huwelijk. En daar kunnen we niet ontrouw aan zijn. Daarom kunnen we niet scheiden wat God heeft samengevoegd. Wanneer ben je samengevoegd met je vrouw? Toen. Toen. En in je leven is dat voltrokken. Dat is eenmalig. Dat is iets geweldigs. Daarom ben je een mens. Je hebt een mens tegenover je. Die was eerst in je. Daarom zoek je elkaar ook. Om één te worden. Eén vlees. Dat is enorme zaken zijn dat. Zit in de omvorming, in de vorming. Voortbrengen van planten. Het scheppen van zeedieren. En de schepping van de mens, van de kroon der schepping. En wat hebben we ze kroon geroofd erin. Als mens. Over de tweede aarde. De aarde die uit die watergericht tevoorschijn kwam. Toen God scheiding maakte tussen wateren. En droge weer boven kwam. Handelt het grootste gedeelte van de Heilige Schrift. Vanaf Genesis 1 vers 2. Ja, tot aan Openbaring 21, hè. Dan komt de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Tot die tijd doen we het met die aarde. Over de tweede aarde handelt het grootste gedeelte van de Heilige Schrift. Haar lot komt ons in het boek Openbaring duidelijk voor ogen. Zowel de hemel als de aarde vluchten voor het aangezicht van hem die op de grote witte troon zat, zegt Openbaring 20 vers 11. Petrus spreekt daar uitvoerig over in zijn tweede brief, 2 Petrus 3 vers 10. Hij vertelt ons dat de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden, ondergaan hetzelfde lot. Dat heeft de secretaresse veranderd, maar dat mocht ze niet veranderen, want het hoort erachter. Het is niet en, maar ondergaan hetzelfde lot. De werken daarop zullen gevonden worden, ondergaan hetzelfde lot. En hij vermaant, Petrus dan, in dat Bijbelgedeelte, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods. Terwille waarvan de hemelen branden zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Zo zal in de dag des Heren het vooruitzicht zijn. In het duizendjarig rijk zal het vooruitzicht zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Want dat duizendjarig rijk zal nog ontbonden worden. Dan zullen de elementen in goed vergaan, zullen versmelten. Dan zullen de werken van de aarde die erop gevonden worden, zullen weggedaan worden. Dat is moeilijk lezen. Als je daarvoor nou eens je Bijbel pakt en als je dan grote aandacht wil geven, dan ga ik proberen of dat ik u dat kan laten zien. Dan nemen we 2 Petrus 3 vers 10. Want als je dat leest, krijg je hele andere gedachten in onze vertaling. En als je dan goed erover gaat zitten nadenken, kom je er niet meer uit. We lezen het eerst in onze gewone MBG-tekst. Daar zegt Petrus in, ja, waar moet ik beginnen? 2 Petrus 3, vers 7 maar. Laten we daar maar beginnen. En dan lezen we door zo tot het 14e vers of zo. Waar Petrus stelt, maar de tegenwoordige hemelen en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Als een schat weggelegd, dat komt van een bepaald woord. Ook wat zit in schatbewaarder. Eigenlijk zou je het kunnen vertalen bewaard worden. Bewaard worden. Er is iets wat bewaard wordt voor dat moment. Namelijk vuur. In het inwendige van de aarde. En dat Griekse woord van bewaren, beheren, bewaren, dat komt ook voor in het woord schat. En daarom hebben ze hier vertaald als een schat weggelegd. Ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel van de ondergang van goddeloze mensen. Waar situeer je dat? Wat situeer je waarschijnlijk voor het duizendjarig rijk? Dan gaan we doorlezen. Gaan we eens kijken waar Petrus over spreekt. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heere is als duizend jaar. En duizend jaar als een dag. De Heere talmt niet met de belofte. Al zijn er die daaraan denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dus waar hebben we het over? Over de komst van de dag des Heren. Lees je hier. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. Dus alle broeders die zeggen, duizendjarig rijk is het einde, het nieuwe Jeruzalem komt niet meer, hebben gelijk. Zo kan je dat lezen dus. En de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Vol verwachting, u spoedende, naar de komst van de dag Gods. Petrus is hier nu bezig voor het duizendjarig rijk. Maar hij wijst hier naar na het duizendjarig rijk. Daar spreekt hij over. Hij spreekt naar de dag Gods toe. En de aarde zal vergaan in zijn elementen. En de elementen zullen opgelost worden. En zullen versmelten. En de werken die erop gevonden worden. Dat zal al gebeuren tussen het duizendjarig rijk en tussen Nieuwe Jeruzalem in. En hij roept dan de gelovigen op om zich daarop te richten. In dat duizendjarig rijk zal het uitzicht zijn. Alles zal vergaan. Maar we gaan naar een dag Gods toe. U spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter, naar zijn belofte, nieuwe hemelen. En een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is Petrus in dat betoog is hij bezig. Nou zou je dit moeten weten. En dan ga ik het makkelijker lezen. Maar de dag des Heren. Maar het duizendjarig rijk. Wij zeggen zal komen. Maar er wordt dan in het Duitse concordante Bijbel. Ik werk altijd vanuit de Duitse Bijbel. Dat is mijn makkelijkste concordante Bijbel. Die gebruikt niet het woord wird kommen, maar eintreffen. En eintreffen is het Duitse woord voor een Grieks begrip, wat betekent komen en blijven. En dat kan je daar nou niet lezen in het Hollands. Maar eigenlijk zou je moeten lezen, en dan doe je de Griekse tekst recht, maar de dag des Heren zal komen en blijven. Daar staat het Griekse woord hekel. Als een dief. Als een verborgene. Als enzovoort. In die dag, niet op die dag, maar in die dag des Heren, zullen de hemelen met gedruis vergaan. En de elementen in vuur vergaan. Ik ga het nog een keer lezen. Concordante vertaling. En dan hoor je die verschillen. De dag des Heren zal komen en blijven. Ik lees maar even dat echo, want dat betekent komen en blijven. Als een dief. Daarin, in die dag, zullen de hemelen met gedruis vergaan. De elementen echter zullen opgelost en in gloed vergaan met de aarde en de werken die in haar, die op haar gevonden worden. En dan verwijst dat naar Openbaring 20 vers 11. Dus Peter spreekt hier niet over het duizendjarig rijk, maar hij spreekt vanuit het duizendjarig rijk, waar in de laatste fase dat grote gericht gaat komen, dat vuurgericht, wat louterend gaat werken, enzovoort. In die dag, de dag des Heren zal komen en blijven als een dief, daarin, in die dag, zullen de hemelen met gedruis vergaan, de elementen echter zullen opgelost worden en in gloed vergaan, met de aarde en de werken die in haar gevonden worden. Openbaring 20 vers 11. Daar nu dit alles, staande in de dag des Heren, daar handelt het boek Openbaring over. Petrus spreekt daarover, over die dag des Heren. Maar dan uitkijkend naar de dag Gods. Maar nu dit alles, wat we met onze ogen zien, zich zal oplossen. In wat voor wijze, op welke manier, zou gij dan in heilig gedrag, in heilige wandel en godsvrucht zijn, om de aanwezigheid van de dag Gods te verwachten en hem met ijver tegemoet ziend, omwille waarvan de hemelen met gloed opgelost worden en de elementen in deze gloed vergaand wegsmelten? Wij wachten echter op nieuwe hemel en nieuwe aarde, naar zijn belofte, waarin gerechtigheid woont. Eindelijk gerechtigheid. Eindelijk geen dood meer, geen rouw meer, enzovoort. Eindelijk God tot zijn doel komend. Eindelijk volkomenheid. Hoe moet dat komen? Door het oplossen van de elementen die in gloed vergaan. En Petrus waarschuwt, want hij schrijft naar het duizendjarig rijk toe, Petrus, hè. Hij schrijft ook voor Israël, kan je in het aanhef van zijn brief zien. En hij zegt ook, laat de vuurgloed die tot beproeving dient, laat die u niet bevreemden. En als hij dan schrijft over, vergis je niet, God is een dag als duizend jaar, geliefde. Hij wacht nog met geduld. Maar als geduld afgelopen is, als Satan losgemaakt wordt en ze gaan allemaal achter Satan aan, dan zal hij ingrijpen met vuur, met zoiets ongelooflijks. Dan zullen de elementen opgelost worden in gloed. Gloeien staat er eigenlijk. Gloeiende zullen ze opgelost worden. Dat is ongelooflijk. Hier kan je zomaar vergissingen maken. Hier kan je verkeerde een dag lezen. Maar vanuit die dag des Heren kijkt hij naar de dag Gods. En als je ook de NBG-vertaling eerlijk en onbevangen leest, kan je dat ook wel verstaan. De concordante vertaling brengt het veel dichterbij je. Maar de dag des Heren zal komen en blijven. En tijdens die dag des Heren gaat het gebeuren aan tijd. En dan breekt het door naar de dag Gods. Door het verbranden van alles. Alles. Hemelen en aarde. En dan komt die geweldige woorden, zoals onze Bijbelstudie dan heet. En ik zag, want anders zou de zaak hopeloos zijn. Maar ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, nederdalende van God, getooid als een bruid. O, zo ongelooflijk wordt dat beschreven. En dat is natuurlijk de spits van onze Bijbelstudie. Maar om je daar naartoe te krijgen, moet je eerst weten wat gaat er met het oude gebeuren. En als Petrus zijn volk, de Jood, in het duizendjarig rijk oproept tot een godgerichte houding, omdat dit alles zal vergaan, hoe zal dan onze, op wat voor manier zal onze houding dan zijn? Als dit alles vergaat, waar zullen we ons aan hechten? We zullen toch uitkijken naar dat wat komt. In dat betoog is hier bezig, hè? Ik wil u dat graag openen. Ik wil u dat laten zien. Anders dan begrijp je niet dat er twee dagen nog komen. De dag des Heren komt. En die dag des Heren gaat voorbij. En er komt de dag Gods. En niet die twee dingen vermengen tot één enzovoort. Alsof dat één geheel is. Dat wil ik uit elkaar houden, omdat de Bijbel het uit elkaar houdt. We lezen in onze teksten verder. Oh, wacht even, nee. Dan moeten we ook bekijken, want dat heb ik erbij gezet. En ergens ziet u dat ook een stencil dadelijk al staan. Die nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat was geen geheimnis. Dat is geen geheimnis. Dat is Jesaja ook. Jesaja ook. En daar heb je weer zo'n verwarring staan. Net of de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het duizendjarig rijk hetzelfde zijn. Dat kunt u bijvoorbeeld zien in Jesaja 65, vers 17. En ik begrijp wel dat broeders tot die gedachte komen. Want het is moeilijk om te lezen. Jesaja 65, vers 17. Daar spreekt ook Jesaja over een nieuwe hemel, niet waar, hoor. Dan heeft hij het niet over het duizendjarig rijk. Maar als je gaat zitten lezen, denk je, nee, Cor, vergis je, hij heeft toch al het duizendjarig rijk. Laat hem maar eens lezen. En dan zal ik u dadelijk zeggen waar u op moet letten. Jesaja 65, vers 17 zegt. Want zie, als er zie staat in de Bijbel, heb ik u duizend keer geleerd, komt er altijd iets wat je niet uit het verband zou verwachten. Komt er iets totaal onverwachts. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Nog een grijsaard die zijn dagen niet volleindigt. Want de jongeling zal als honderdjarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Nou begint dat gedeelte met, ik zag een nieuwe hemel, nieuwe aarde, ik zie. En dan gaat het over sterven, maar op een oudere leeftijd. Dat is moeilijk. Want in dat nieuwe Jeruzalem zijn die mensen niet. Die sterven. Kijk, dat zit hem in deze zin. Eerst zegt Jesaja, want zie, woord van God, profeet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik schep de dag Gods, om het u duidelijk te maken. He, dat is nieuwe Jeruzalem. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. En dan komt het. Maar gij zult u verblijden en juichen voor de Aion, voor het duizendjarig rijk. Hier ligt het, hier gaat het anders. Dus Jesaja spreekt over een toekomst. Ik schep een nieuwe hemel, nieuwe aarde aan het vroeger zal nu gedacht. Maar gij, Joop, zult u verblijden over dat komende tijdperk, de dag des Heren, want er zit ertussen hoor. Maar gij zult u verblijden en juichen over het, over, voor eeuwig, over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep, enzovoort. Maar het is alles nog maar prelude. En dan zal een jongeling als duizendjarige sterven. En een zuigeling zal, enzovoort. Het heilsrijk, het rijk van Christus, het duizendjarig rijk, zal grote zegeningen brengen. De aarde zal dan vol zijn van heerlijkheid des Heren. Maar er zullen ook andere dingen nog zijn. Er zal nog de dood zijn. En toch zegt Jesaja, over alles heen, ik schep een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar gij verheugt u in wat uw portie is. De rest komt van daarna wel. Zo is Jesaja hier profeterend bezig. En als we dat in één adem doorlezen en we blijven met onze hersentjes hangen bij een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En we horen niet dat hij zegt, maar gij, dat er iets anders komt tussen. Dan kom je daar in de knoop, kan je nooit meer exegetiseren, kan je nooit meer uitleggen. Dan is de dood er in duizend jaar rijk. Ja? Dan geloof ik dat we hiermee eindigen.